Tijd om te beginnen. De leiding van de heer Van Hoorn. De formulieren voor het bestellen van de bandjes graag zo spoedig mogelijk invullen, als u ze tenminste hebben wilt, en afleveren bij de heer Donkersloot bij de opnameapparatuur. De planning voor volgend jaar, zo de heren wil en wij leven, is om de conferentie te doen plaatsvinden op 1, 2 en 3 september. Hoogstwaarschijnlijk staat erachter, dus er zullen nog vragen omheen zijn. Of weten jullie daar niet van? Broeders, we gaan zingen uit Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 108, vers 1 en 2.
Thank you.
paar versen uit de schrift, broeders. Johannes 3, vers 14 tot en met 18. En het laatste vers, Johannes 3, 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Laatste vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Laten wij samen bidden. Aanbiddelijke God in de hemelen, tot u heffen wij onze harten op. Wanneer we vanmiddag opnieuw mogen samenkomen om te luisteren naar iets van de zendingsvelden, om ons te bezinnen op de opdracht die u gaf om het evangelie te verkondigen, omdat u alzo de wereld lief had, dat ge daar uw enige geboren Zoon voor hebt overgegeven tot in de verlatenheid aan het vloekhout des kruises. En nu mogen wij hier samengekomen zijn als dienaren van uw woord, als dienaren van de gemeente, ook die zich op die taak voorbereiden. Heren, wij danken u dat er zoveel studenten in ons midden zijn, die zich blijkbaar ook onder ons mogen thuis voelen. Zegent u hun studie, heren. Baant u de weg naar het ambt waar u toe geroepen hebt. En mogen we zo, in verschillende generaties zelfs, de fakkel van het evangelie doorgeven, zoals wij hem ook van onze voorvaderen ontvangen hebben. Dank u, heren, dat wij onze belijdenis mogen hebben, waarin u ons zo heerlijk de weg wijst om de schriften te verstaan. In een tijd waar allerlei wind van leer opkomt en mensen heen en weer geschud en bewogen worden. Heere, doe ons beseffen dat wij mensen zijn, net als Johannes, een mens. Daar valt niet veel van te verwachten, we hebben het vanmorgen mogen horen. U zag Jacobus en u wist wie het was. En dat weet u ook van ons. Wat van uw maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten. Mensen, meer zijn we niet. En toch, van God gezonden. Als dat niet waar was, heren. Oh, we zouden beter maar aan andere werk kunnen beginnen. Het zou paardenwerk zijn. Maar uw dienst is een liefdedienst. Want aan ieder die u roept, daar zult u het ook doen. Daar zult u de getrouwheid schenken en de bekwaammakende genade. Heren, mogen we daar veel van ontvangen. Een mens, van God gezonden, om van het licht te getuigen. U, Heere Jezus, u bent het licht der wereld. Het licht van de verzoening. Het licht van de Vader der lichten. Maar u hebt het ook tegen uw gemeente gezegd, in navolging van u en in opdracht van u. Gij zijt het licht der wereld. O, doe ons dan beseffen dat de gemeente nooit doel kan zijn in zichzelf. Al is het heerlijk om bij de gemeente te mogen zijn. En wie de kerk niet heeft tot moeder, kan God niet hebben tot vader. Het is allemaal waar. Maar toch die gemeente van u, naar uw eigen woord. Ze is er in de wereld voor u, tot eer van uw naam, tot kweekplaats van mensen die van nature vijanden zijn om met u verzoend te worden, maar ze is er ook voor de wereld. Het licht der wereld. En dat bepaalt ons bij onze hoge roeping, die we hebben om iets uit te stralen van dat licht, om iets door te geven van die boodschap van zonde en genade in een wereld die van u niet weet, die bij uw verbond niet hoort en die verloren gaat als wij ze het woord niet brengen. Zegen daartoe ook alle arbeid van zending en evangelisatie. En ieder die u een taak hebt gegeven, als medewerker, als evangelist, als predikant, om ook anderen toe te rusten. Heren, laat het uw zegen mogen wegdragen. Geef ons een goed uur met elkaar, in uw heerlijke en hoge tegenwoordigheid, en spreekt u tot ons hart. Om Jezus wel. Amen. Broeders, al is opgemerkt vandaag dat broeder Van der Wand in ons midden is. 2 jaar werkt hij reeds in Roemenië en we zijn benieuwd naar zijn ervaringen en naar iets van het werk wat hij doet. Zou u willen komen en daar zomaar voor de vuist weg, neem ik aan, iets van willen vertellen?
Broeders, mij is verzocht om dan iets te vertellen over het werk dat wij mogen doen in Roemenië. In de jaren dat ik nog in Nederland was, kan ik me niet herinneren dat ooit een van de broeders is verzocht om te spreken over zijn werk. Maar vanwege de omstandigheden waarin wij dan wonen en werken, is ons dat dan wel verzocht. Vanzelf komt dan bij velen van u de vraag allereerst naar boven, wat ons ertoe geleid heeft om naar Roemenië te gaan. Om destijds willen zal ik u de lange voorgeschiedenis besparen. Alleen kort gezegd komt het hierop neer, sinds de revolutie in 1989... heb ik me al zoveel aanvankelijk gevoegd in de rij die zich naar Roemenië begaf om daar hulp te bieden. In die jaren zijn er contacten ontstaan, er zijn banden gevallen en tenslotte resulteerde dat in het feit dat ik in 1994 werd beroepen. Wat dan beroepen zou kunnen heten, het is een wat andere vorm van kerkelijk leven daar. Maar goed, om over te komen tot een van de Romeinse kerken, de zogeheten Biserica Evangelica Romana. Met name in het noordoosten van Roemenië, Baku. Een grote stad van ongeveer 300.000 inwoners, waarbij wij ons toen met een gedeelte van ons gezin, 3 voegden zich bij ons en 3 kinderen bleven achter, zijn gewonen in een klein dorpje in het noordoosten van Moldavië. Wij wonen ongeveer, om u een indruk te geven, zowel noordelijk als zuidelijk, ongeveer 3-4 uur van de Oekraïne. Dus vlakbij de grens van het voormalige Rusland. Roemenië is een van de laatste landen geweest waar het communisme is gevallen. Al moet ik daar al gelijk aan toevoegen, helaas vaak meer in naam als ook in waarheid. Met name ook nu in deze periode waarin september deze maand opnieuw een president gekozen zal moeten worden, waar momenteel Ion Iliescu aan de macht is, zie je ook weer allerlei nationalistische krachten de kop opsteken. En op alle terreinen van het leven bespeur je steeds meer en meer, helaas, een teruggang. De opkomst van het communisme. Met daarbij ook nog een ander gevaar, dat zich voor die tijd zoals zodanig niet kennen deed. Dan moet ik u even een korte schets geven van de kerkelijke kaart. U moet namelijk weten dat, zoals ook in andere Oost-Europese landen, de orthodoxe kerk oude papieren heeft. De orthodoxe kerk is ontstaan, om uw geheugen op te frissen, uit het schisma in 1251... waar de kerk van het Westen en van het Oost is ontstaan, die haar vertakkingen heeft gekregen naar diverse landen, zodat je nu de Russisch-Orthodoxe kerk, Servisch-Orthodoxe kerk, Grieks-Orthodoxe kerk, Albanees en ook Romeins-Orthodoxe kerk hebt. Het valt niet mee om in een paar woorden weer te geven wat de Orthodoxe kerk inhoudt. Haar leer, haar geloofsbeleving, maar om een enkel voorbeeld te noemen, met name ook de iconenverering speelt in hun geloofsbeleving een heel sterke rol. Maar er zijn nog twee factoren die een grote rol spelen, namelijk macht en geld. En ik zou er ook nog aan toe kunnen voegen tussen haakjes, met name ook bij de priesters, de vrouwen. De orthodoxe kerk, ongeveer 90% van de bevolking is Romeins-orthodox. Dan moet u zich er eigenlijk weinig of niets van voorstellen, want als je aan de mensen vraagt, wat houdt dat in, kunnen ze in de meeste gevallen geen antwoord daarop geven. Met andere woorden, de onkunde is ontzaggelijk groot. Het geestelijke staat daar ook dan op een zeer, zeer laag peil. Maar er komt erbij dat met name door de terugkeer van het communisme men langzamerhand probeert, en dat zie je in Rusland, in Albanië is dat al het geval, alles wat niet orthodox is als sekte bestempeld. U moet namelijk weten dat een vrij klein percentage is wat wij dan noemen neocultisch. Dat noemen ze dan zo, dat betekent protestant. Daaronder is in de eerste plaats te rekenen de Baptistenkerk, de Pentecostals, niet te vergeten ook de Zevende-dags Adventisten en dan ook de kerk waarbinnen ik vanuit, waaruit ik werk, de Basilica Evangelica Romana, die ongeveer 200 gemeenten heeft, verspreid over hoofdzakelijk het zuidelijke en het oostelijke gedeelte van Roemenië, met om nou, en erbij 40.000 à 50.000 leden. Maar met name in het gebied waar wij zitten, Moldavië, is de orthodoxe kerk bijzonder agressief. Dat heeft zich al op verschillende manieren gewroken. Bijvoorbeeld variërend vanaf bedreigingen dat men ons huis, dat men kwam en dat men ons huis wilde in stukken slaan. Dat we door goede kennissen werden gewaarschuwd dat de popen, de priester ons wilden vergiftigen. Lastercampagnes, als zouden wij het gasstation dat in de buurt is op willen blazen. En meer van dat, ja, je zou haast zeggen, leugengif. Maar goed, toch mogen we nog geloven en zien dat de Heer ons daar geplaatst heeft. Dat betekent dat we niet leven in een kerkelijke situatie zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Maar je eerder zou kunnen spreken van een zendingssituatie. En ook dat een deel van mijn opdracht is vanuit de kerk daar. Zelf heb ik altijd het standpunt gehuldigd dat woord en daad moeten samengaan. Dat betekent dat we naast onze geestelijke activiteiten ook altijd hebben geprobeerd om hulp te bieden op de humanitaire vlak. En dat laatste is om verschillende redenen belangrijk. Onder andere omdat de armoede die in grote delen van dat land heerst, elke beschrijving tart, mensonwaardig is. En ik zal u vele voorbeelden daarvan kunnen geven, maar eigenlijk gaat alle beschrijving te boven. Wat wij ook dagelijks zien, meemaken en voor geplaatst worden. Dat betekent onder andere dat we daartoe ook vanuit de Stichting Hulp Christen in Roemenië steun ontvangen. Wij bemiddelen bij mensen of groepen die iets willen doen, iets willen betekenen voor het land, kortom, om ook op het humanitaire vlak iets bij te dragen aan het lenigen van de nood. En dat op verschillend gebied. We hebben het eerste jaar hebben dat samen, met mijn vrouw samen gedaan. Zoals dat er wel eens heet, het tentenmakerswerk. Zowel aan de ene kant met materiële hulp ons bezighouden. Het geestelijke daarbij ook proberen op te bouwen. En dan er tussendoor nog een varken mesten of je kachelhoutjes hakken. Kortom, ook in onze levens, voor eigen omstandigheden, moeten we ook veel voor ons eigen zorgen, voor het dagelijks onderhoud. Dit was voor ons te zwaar, zodat uiteindelijk een jaar geleden daar nog een Hollandse familie bijgevoegd is, zodat inmiddels de taken verdeeld zijn. De familie Muit zich nu bezighoudt met het materiële en wij zelf met het immateriële. Dat betekent niet dat wij daarbij niet samenwerken en ook in verschillende projecten die wij daar proberen op te zetten, is er een nauw contact. Maar om het dan vooral te beperken tot het werk dat we zelf daar mogen verrichten. In de eerste plaats moet u niet vergeten dat 40 jaar communisme op de kerk haar stempel heeft gezet. Zowel in gunstig als toch in wat minder gunstige zin. Om het eerste te noemen, het is bekend en ook vaak beschamend hoe de christenen in Oost-Europa hun geloof beleven. Het gebed, het gebedsleven, staat er daarbij heel sterk centraal. Of om een ander voorbeeld te noemen, zij kennen niet, zoals wij, dat je bij elkaar eens gezellig op de koffie gaat. Nee, als je bij elkaar komt, kom je bij elkaar om samen de schriften te lezen. Staand, men zal nooit dus blijven zitten, of op de knieën, thuis en in de kerk. En al zeker als u als vreemdeling binnenkomt, zal een van de eerste vragen zijn hoe het er met u voor staat op reis naar de eeuwigheid. En als u daar een gunstig antwoord op kunt geven, zullen ze ook blijven doorvragen hoe je eraan gekomen bent. En hoe dat in het leven van alle dag voor jou gestalte krijgt. Ik heb sommigen wel eens meegenomen, die kregen het er heel benauwd onder. Maar ik wil maar zeggen dat directe, dat persoonlijke, dat is iets wat wij helaas niet zozeer kennen. aan de andere kant. En dat zij ook in het licht van natuurlijk het verleden ook, denk ik wel, te verklaren. Is men dogmatisch, voorzichtig uitgedrukt, niet altijd zo sterk. Toen gisteren gesproken werd over de predestinatie, toen dacht ik bij mezelf, als hier nu christenen uit Oost-Europa, ook uit Roemenië zouden zijn geweest, dan had het wel eens een hele pittige en een lang gesprek kunnen zijn. Want namelijk, en dat is bekend, de christenen in Oost-Europa ontkennen de predestinatie, de dubbele predestinatie. Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar je mee te maken krijgt. En waar je ook voor op moet passen, dat je dus niet, hoe zal ik het zeggen, daar, dat hebben we ook moeten leren. Een stukje kerkelijk leven proberen over te planten naar Oost-Europa, dat werkt gewoon niet. Maar aan de andere kant, ik noem ook maar iets, het kerkelijk leven, de structuur van het kerkelijk leven, is ook daar in het slop geraakt. En dat betekent als je dan ook in zo'n gemeente begint en pastoraat of huisbezoek doet, het eerste eigenlijk is dat men is gewoond om aan jou te vragen hoe het erbij staat en je dan aan die mensen gaat vragen dat ze denken, wat komt die doen? Maar goed, ook verenigingsleven, catechisaties en allemaal dingen die hen vreemd is. Die echt van de grond moet worden opgebouwd. We hebben daarbij dan ook twee aspecten die we in ons werk proberen na te streven. In de eerste plaats het werken vanuit en binnen de gemeente. En dat op verschillend gebied. Het is gisteren al gezegd, werp het woord erin. Nu, dat in de eerste plaats. Maar de moordman die zegt, hoe zal ik het verstaan tenzij dat iemand mij onderrichtte. En wij hebben daar zo'n prachtige lectuurtafel. En de meesten van u hebben ongetwijfeld nog veel meer in hun studeerkamer zijn staan. Maar als je in Roemenië komt, en nu spreek ik even dus over het echt het Roemeens sprekende deel, want er is ook nog de Hongaarse vormde kerk, dat is een ander verhaal. Maar het Roemeense deel, dus 21 miljoen inwoners. Als ik u vertel dat aan lectuur dat men heeft, en dan bedoel ik dat soort lectuur dat ons bekend is, dat ons ja eigenlijk al vanaf onze kindsheid bekend is wat betreft opvoeding, studie enzovoorts, en dan bedoel ik bijzonder lectuur op geworteld in de reformatie, nadere reformatie, het puritanisme, is hen totaal vreemd, is nihil. Dan kunnen wij ons niet voorstellen dat men absoluut niets heeft dat teruggaat op de reformatie. Dat is ook niet zo vreemd als u bedenkt dat er in Roemenië nooit een reformatie is geweest. Wij hebben daar dan ook voor onszelf gelijk al een taak in zien liggen. Onder andere doordat we begonnen zijn met het vertalen en het uitgeven nu van goede, degelijke, reformatorische lectuur. De catechismes hebben we inmiddels ook uitgegeven. De Nederlandse geloofbelijdenis en ook de Duitse leerregels staat binnen enkele weken te verschijnen. In tweede, dat is, we hebben daarbij ook een boekenwinkeltje, waar we ook regelmatig naartoe gaan, waar ik niet als verkoper sta, maar als belangstellende klant en op die manier probeer met de mensen in contact te komen, een gesprek te komen. En bij ons in Bakau, het is wel aardig om te weten, wonen nog veel Roomse katholieke mensen en ook veel Joden. Zo heb ik pas een gesprek gehad met twee Joodse jongens en op hun eigen verzoek heeft dat een vervolg gehad. En zij kenden ook het Hebreeuws en tot hun, voor hun grote verbazing ken ik ook een beetje Hebreeuws. En daar hebben we heel de middag niets anders gedaan als aan de hand vanuit het Oude Testament met de Hebreeuwse Bijbel geprobeerd te lezen in het evangelie van Matteüs, omdat vooral Matteüs nogal vaak citeert opdat vervuld zou worden wat geschreven is. En zo, tot mijn grote verbazing, heeft dat bij deze jongens een uitwerking niet gemist. Ook op een ander gebied proberen we in het lectuurwerk bezig te zijn. We hebben daarvoor inmiddels ettelijke honderden boeken kunnen aanschaffen. En misschien mag ik wel even reclame maken als er nog per ongeluk broeders zijn die wat over hebben. Op het gebied van Engels, Duits en Frans. Boeken uit de tijd van de Reformatie, Puritanisme enzovoorts. Die we geplaatst hebben in een grote bibliotheek in Boekarest. En die tot mijn grote vreugde inmiddels heel druk bezocht wordt. Door eigenlijk alle denkbare soorten mensen, christenen en niet-christenen, orthodoxen, pentecostals, kortom, men stort zich op dat soort lectuur. En tot mijn grote verbazing zijn er al verschillende die hebben gezegd, hier gaat voor ons een wereld open. Ik zal nooit vergeten, een van de eerste boekjes die ik vertaalde en uitgegeven heb, het was het eerste boekje, was Help to the Devotion, Ajutor Pentru Devotion van Max Shane. Dat er waren die bijna tot tranen toe bewogen waren, die mochten getuigen dat dat nu het voedsel was wat ze hadden gezocht en nooit hadden kunnen vinden. Een ander punt waar wij ons mee mogen bezighouden, dat is dat ook binnen de kerk waarin wij staan, scholing of opleiding ook hen totaal vreemd is geweest. Mede op hun verzoek zijn we daarom ook inmiddels nu al een jaar bezig met toerusting en opleiding, een groot woord, maar toch van voorgangers, toekomstige voorgangers, en dan moet u zich ook dat niet al te veel van voorstellen, want er zijn erbij die ook nauwelijks kunnen lezen en schrijven, maar die gedreven worden door een geweldige liefde tot Christus en tot de nood waarin het volk, het land, verkeert. Ook daarin mogen we ons steentje bijdragen. Alleen het probleem is weer, het ontbreekt aan geschikt lesmateriaal. Dus alles moeten we zelf ook voor ons schrijven, zodat ons dag behoorlijk gevuld is. Maar ook dan zijn we er nog niet. Daarnaast proberen we ook buiten de kerk bezig te zijn. En broeders, als ik ooit het woord van Christus heb leren verstaan, gaat uit in de heggen en sterren, dwing ze om in te komen opdat mijn huis vol worden, is het in die afgelopen jaren wel geweest. Wij proberen zoveel mogelijk en bij alle gelegenheden, en dan denk ik wel eens, waarom heb ik dat nooit in Nederland gedaan, maar toch het woord uit te zetten. Een traktaatje uit te delen op een parkeerplaats. Een politie die me aanhoudt omdat ik weet niet wat gedaan heb en mijn bekeuring geeft, maar die ik onderwel met een boekje of van Maxine ook nog trakteer. In hotels, overal en bij alle gelegenheid, proberen we het woord uit te zetten. En tot mijn grote vreugde mag het met alle graagte worden ontvangen. Waar we mee bezig zijn op dit moment is ook het opzetten van een medisch kinderdagverblijf. De grond is daarvoor al aangekocht. Het zal zijn tweede zijn in zijn soort. Maar van daaruit hebben wij een geweldige gelegenheid om ingang te vinden bij de gezinnen waarvan in Moldavië alleen al 900 gezinnen zijn met meervoudige gehandicapte kinderen vaak. Een ander punt waar we ingang door kunnen vinden, dat is het familieproject. We hebben een aantal behoorlijk aantal gezinnen die we met steun vanuit Nederland elke maand bezoeken. Om hulp te bieden op het gebied van voedsel en kleding, maar ook, niet in de laatste plaats, lectuur, een gesprek. En broeders, ik neem aan dat u allemaal wel eens iets meemaakt in uw gemeente. Maar ik moet zeggen, predikanten zijn in dat land is zo geheel anders als hier. Er zijn dagen bij dat ik 2, 3 dagen dan weer op pad ben geweest en dat ik tegen mijn vrouw zeg als ik thuis kom, nu kan ik niet meer. De nood die ik daar ontmoet, ook in materieel opzicht. Je gaat naar de een en je wordt opengedaan en zoals vorige week. Een vrouw doet open die in elkaar geslagen is door haar man vanwege de alcohol. Probleem nummer 1. Boven de oog, bij de lip, bont en blauw, het bloed droopt eraf, om niet te overdrijven, werkelijk. Je gaat naar de ander. Je komt bij een gezin waar een kind van aids heeft. Je gaat naar een ander gezin, waarvan de vrouw, de moeder, wat bij moet verdienen met haar lichaam, om de kindertjes brood te kunnen geven. Omdat het leven bij ons voor een gemiddeld gezin, er zijn producten die 3 maal zo duur zijn, of die op de zwarte markt moet kopen, helaas. Ik had nooit geweten dat ik nog eens naar de zwarte markt zou gaan. Maar met wit geld. Maar goed, waar men eigenlijk alles overhoop moet halen om in het leven te blijven. En dan spreek ik nog niet eens over de straatkinderen die wij ontmoeten, waar we mee te maken krijgen. Ik kan ze u aantonen, die letterlijk als ratjes in de riolen leven. Of je komt bij een gezin waar de kinderen onder de schurft zitten. En dan zegt mevrouw, laten we maar weer naartoe gaan, want we hebben voor ons eigen altijd een kleine huisapotheek. En laatst ook nog, toen is ze zelf daar naartoe gegaan en heeft ze die kinderen verschillende malen is teruggegaan, met haar eigen handen gewassen, schoongemaakt van de schurft. Zo kan ik dat verhaal nog langer maken. We zijn bezig met het opzetten daarom ook van een counselingbureau, ook met hulp van daartoe bekwame Roemenen. Al is het heel moeilijk om die te vinden. Om met name op het gebied van alcohol, seksualiteit, ziekten en dergelijke, waar bij ons allerlei instanties zijn om te helpen waar men terecht kan voor Roemenië dat vreemd is. En het verlengde daarvan, een ander punt waar we ook ons vrij veel mee bezighouden, dat is het gevangeniswerk. De Heer opent de deuren. Ons werkterrein mag zijn ook daar in die plaats waar men leeft en soms 10 of 20 jaar zit, letterlijk zit, in een vertrek verstoken van alle elektriciteit of licht. 'S Winters ijs en ijskoud. Ook daar proberen wij de warmte van het woord van God door te geven. Te midden van misdadigers. Mensen die vervreemd zijn van de dienst van God. En waar het niet, ik zou haast zeggen, niet ongewoon wordt. Dat als je deze mensen opzoekt en daar het woord brengt, bomen van kerels, ruw volk, soms wel eens ziet wenen onder het woord. Ik heb daar een eminent orgeltje, zo'n ding, neergezet. En dan zo'n zaal vol zoals hier, dan kruip ik achter dat orgeltje. En ik ga het wat zingen. Ik ga proberen te vertellen waarover ik zing. En waarom ik zing. En waarom ik bij hen ben. En er zijn er die me soms om de hals vallen. Smerig en vies en vuil. Maar die mij kussen. Mijn vrouw mag er ook werken. Ze heeft 6 naaikursussen. In een weeshuis, een kinderthuis. Eens per week ben ik mevrouw kwijt. Zit ze opgesloten in de cel. Geef ze naailes aan dames. En ze schreef pas ook aan de moeder. Ik had nooit gedacht. Dat meervoudige moordenaressen en hoeren nog eens mijn vrienden zouden zijn, vriendinnen zouden worden. En ik geef ze dan ook altijd wat lectuur mee. Want ik mag wel ook bij de vrouwenafdeling, maar het ligt ook allemaal wat dan gevoelig. En dan probeer ook zij op haar manier, ook daar waar ze komt, daaraan bij te dragen. We zijn op dit moment ook bezig om een soort opvanghuis te starten van ex-gevangenen, omdat meestal als ze terugkomen of vrijgelaten worden of in de oude beroep vallen, letterlijk op straat staan en soms na 14 dagen, 3 weken al weer in de oude stekkie terugzitten. En tenslotte, het laatste waar we ons ook vrij veel mee bezighouden, dat is de zigeuners, de paria's van de maatschappij. Waarvan er in Roemenië ongeveer 2 miljoen zijn. Ook door de kerken vergeten en verstoten. Mensen die zich met magie bezighouden. Ik was een paar maanden geleden nog bij een zigeunerin. En die zegt, mag ik die hand? Nou heb ik wel eens gehoord dat een man aan een vrouw de hand vroeg. Maar goed, ze zegt, mag ik die hand? En ze bedoelde natuurlijk wat anders. En toen zat ze die te bekijken en toen heeft ze mij aan de hand van de lijmkunde, kaart, daar heeft ze kaarten gelegd, mijn toekomst voorspeld. Maar goed, dat is een andere verhaal. Maar broeders, om ook tussen deze mensen te werken. Het is echt, het is heerlijk om ook daar bezig te zijn. We hebben daarvoor niet een prachtig gebouw, niet zo'n prachtig orgel. We hebben niet een kerk van 200-300 jaar. Maar voor mij, vaak als ik tussen deze mensen, want ze wonen meestal in ghetto's. Het enige wat voor mij de preekstoel is, letterlijk, dat is de mesthoop. Meer als eens is mij overkomen. Dat ja, dan moet je die mensen toch proberen te bereiken. Dan staan er zo'n hele groep om je heen. En dan zoek je maar een plekje op en dan de mesthoop is dan voor mij vaak de uitgekozen plaats om vandaar, nou niet te preken, maar te praten, te spreken. Goed, ik wil het hierbij laten. Ik heb iets geprobeerd, de tijd is inmiddels voorbij, om door te geven van hetgeen dat we daar mogen doen. En als u mij nou allemaal vraagt, ja, wat drijf je daar? Is nou alleen maar avontuur? Dan zeg ik, dan had ik het er lang op gegeven. Maar ook in deze hoop ik, en ik mag hopen dat het ook bij u ligt, kan ik eerlijk zeggen, de liefde van Christus dringt mij.
Hartelijk dank voor wat u ons hebt verteld. We waren natuurlijk nog wel erg benieuwd naar die toekomst van u. Maar we mogen weten, die ligt in Gods hand en dat zal voor u ook genoeg zijn. Indrukwekkend om zo'n lijst te horen van wat er gebeuren mag. Bijna vergiftigd. En aan de andere kant om de hals gevallen. Ik moest denken aan Handelingen 20. Daar werd Paulus ook om de hals gevallen en gekust. En daar zegt hij een tekst die voor u, die wou ik u als wens meegeven vanuit onze conferentie. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En mijn dienst, die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te verkondigen het evangelie der genade Gods. Met die God kunt u weer terug naar Roemenië.